Ja, ik heb er geen gelegenheidspreek van gemaakt. Dus het is, we gaan gewoon verder met Galaten als je het goed vindt. We gaan zo lezen Galaten 3, vanaf vers 19 tot en met 29. En ik wil nog heel eventjes stilstaan bij waar we het de vorige keer over hebben gehad. We hebben twee keer stilgestaan bij het geloof van Abraham. En dat is in het kader van de Galatenbrief niet onbelangrijk. Dat je weet wat dat geloof van Abraham inhield en wat de relatie is met ons geloof. Er zit een hele lange periode tussen Abraham en ja, tot het geloof via Paulus tot de heidenen kwam, tot de volken. En Paulus zegt dat wat jullie nu geloven is exact hetzelfde als wat Abraham geloofde. Het probleem in de Galatenbrief is dat er in die hele lange periode tussen Abraham en Paulus, dat daar de wet, een periode van de wet tussen zat. Gods handelen met Israël, dat hij de Tora heeft gegeven en dan die hele lange periode met de profeten. Dan ook de evangeliën, ook een vaak misbegrepen gedeelte in de Bijbel. En dan nog ingewikkelder eigenlijk, ja, waar we nu aan komen, het boek Handelingen. Nou, in die periode schreef Paulus zijn Galatenbrief en hij vertelt aan de heidenen dat hun geloof ten diepste hetzelfde is als het geloof van Abraham. En hij verwijst er eigenlijk ook naar. Laten we dat eerst even doen voordat ik dat stuk ga lezen. In Galaten 3. Vers 6. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigende eertijds aan Abraham het evangelie, in u zullen al de volken gezegend worden. Ja, dat was dat evangelie. Daarom zullen zij die uit het geloof zijn, gezegend, zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Ja, dus zij die uit het geloof zijn, worden met Abraham gezegend. Paulus legt hier opzettelijk, dus die nadruk, die verbinding tussen het geloof van de Galaten en het geloof van Abraham. En daar was er in de hoofden van de Galaten iets misgegaan. Onder invloed van andere leraars dan Paulus, wie dat dan ook waren, je hoeft niet met een beschuldigende vinger te gaan wijzen, maar in elk geval, die hadden ze toch wel een beetje in de war gebracht. En deze Galaten, die dachten, ja, na Abraham kwam er nog een hele periode, dat van Israël, de wet en dergelijke, moeten wij nou niet ook die weg volgen? Moeten wij nou ook niet de instituties van de wet gaan houden? Moeten wij niet als het ware doen alsof we ingelijfd zijn bij Israël en besneden worden? Want dat is toch de normale manier om zalig te worden. Nou, daar gaat Paulus dus fel tegenin. Ja, dat komt omdat de een of andere manier is hem dat ter oren gekomen. Waarschijnlijk door een briefwisseling met mensen daar. Die zeiden van, moet je eens horen wat er nou aan de hand is. En Paulus die zit dat te lezen. En die wordt daar gewoon heel erg boos over. Want hij ziet zijn werk in rook opgaan. Dat was niet zijn roeping. En dat was dus ook niet de vrucht van zijn prediking. Zo wilde hij het niet. En daar is hij klip en klaar over. Dus in het gedeelte ook wat we zo gaan lezen, daar staat tegenover, opnieuw, wet en geloof. En dan is mijn vraag eigenlijk, en daar gaan we een antwoord op proberen te vinden, over wat voor een geloof heeft Paulus het daar nu eigenlijk? Over welk, en dat is iets wat jullie ongetwijfeld al veel vaker hebben gehoord, maar ik denk toch dat we het vanuit een andere invalshoek nog eens een keer gaan bekijken. Over welk geloof heeft Paulus het daar? En ik stel die vraag bewust, want ik denk dat als je het aan 99% van gelovigen en ook leraars vraagt van wat is dat dan? Dat je een verkeerd antwoord krijgt. En dat is eigenlijk wel ontzettend droevig. Paulus is er klip en klaar over. Het is echt heel duidelijk onderwijs wat hij geeft. Maar op de een of andere manier wordt dat misgelezen. Nou, laten we eerst eens dat gedeelte lezen. Galaten 3 vanaf vers 19. Waartoe dient dan de wet? Ja, dat is dus de grote vraag. Ja, Paulus had gezegd, Abraham was daar. Jullie staan hier en jullie hebben, ik zal maar zeggen, die directe brug. Ja, wat heb je dan aan die wet daartussen? Nou, er zijn een heleboel antwoorden op te geven. Hij geeft hier één. Zij zijn eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is er één. Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Dat is dus een logische vraag. Als je zegt, ja, als die wet daartussenin zit en dus kennelijk geen rechtvaardiging teweeg brengt, ja, gaat dat dan tegen de belofte van God aan Abraham in? Ja, want die beloften, dat zijn die beloften aan Abraham. En de belofte dat de gelovigen kinderen van Abraham genoemd zouden worden. Ze worden niet kinderen van de wet genoemd of kinderen van Mozes of zo. Nee, je wordt kinderen van Abraham, dat is de belofte. Is dan die wet tegen de belofte? Goeie vraag, denk ik. Volstrekt niet, want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Dus het antwoord wat Paulus geeft, nee, dat is natuurlijk niet zo. Want als die wet levend kon maken, dan zou de gerechtigheid uit de wet zijn. Hij wil hiermee zeggen, die wet die had een andere functie. En die ging niet tegen de levendmakende belofte in. Ja, dus die twee die hebben in dat opzicht niks met elkaar te maken. Dus nee, hij gaat niet tegen de belofte in. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof van Jezus Christus. Ik hoop dat je daar al in je Bijbel een aantekeningetje hebt staan. Dat is niet in, want daar gaat het vanavond over, maar van. Het geloof van Jezus Christus. En dat is echt een hele belangrijke. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen, opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God. Zonen van God. Dat is ook een belangrijke, daar gaan we het een andere keer nog eens over hebben. Niet kinderen, maar zonen van God staat er. Door het geloof in Christus Jezus. Want
nu is
Christus. Want oh ja, goed dat je het zegt, door het geloof in Christus. Hier staat wel in, inderdaad, ja. Ja. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht. En overeenkomstig de belofte erfgenamen. En je zegt hier dus weer, als je in Christus bent, dan zit die connectie met Abraham er. En heb je dus feitelijk met die hele periode ertussenin niks te maken. Waar ik zelf, en dat is al heel lang geleden, best heel veel vragen bij had, maar waar ik dus ook gewoon nooit een antwoord op kreeg, dat is nou, over wat voor geloof spreekt hij? Ik vond, destijds vond ik dat zinnetje, vers 23, voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. En dan vers 25 keer, maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Ja, als je gewoon even consequent nadenkt, wat zegt Paulus hier nou? Hij zegt nou dat nu dat geloof is gekomen en dat het geloof is geopenbaard. Maar vergelijk dat nou eens met andere delen uit de Bijbel, zelfs in de Galatenbrief. Dat geloof dat was er toch al en dat was toch al geopenbaard. Abraham geloofde toch in God en dat geloof, in dat geloof is hij toch gerechtvaardigd geworden. Of denk aan dat hele mooie hoofdstuk in Hebreeën, hoofdstuk 11. Dat gaat helemaal over het geloof. En dan heeft Paulus het helemaal niet over gelovigen uit zijn tijd. Maar hij spreekt over allemaal gelovigen vanaf het begin van, vanaf Adam af eigenlijk. Ja, Abel en Noach en Abraham. En ze komen er allemaal langs. Iedere keer door dat woord. Door het geloof. Dus iedere Bijbellezer die wist dat vertrouwen, geloof op God, ja, dat het voornaamste ding in het leven was. En door het geloof was er leven. Dat stond ook in de profeten. Ja, een tekst waar Paulus nogal eens een keertje op terugvalt, zowel in Romeinen, Galaten als ook in Hebreeën. Dat is die tekst uit Habakkuk 1. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Daar komen we vandaag denk ik niet meer aan toe, maar dan begin ik daar dan de volgende keer mee. Maar Habakkuk die wist ook van geloof. Dus het is niet zo, wat je nogal eens een keertje leest en hoort, is van, ja, tot die tijd, tot Christus, daar werden mensen als het ware gerechtvaardigd door de wet. Maar gelukkig nu kunnen we die hele wet aan de kant schuiven, want nu kunnen we geloven. En dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Dat is helemaal niet wat Paulus hier bedoelt. En dat moet je ook echt uit je hoofd proberen te zetten. Want ook de mensen die onder de wet waren, dat waren gelovigen. Misschien dat je nog kunt herinneren dat Romeinen 4 nog even heb aangehaald. Laten we daar heel even naar terug gaan om dat te bewijzen. In Romeinen 4, daar gaat het over rechtvaardiging uit het geloof. En ook daar is Abraham weer de man op wie Paulus zich beroept. Die vraag, hoe is het hem dan toegerekend, dus die rechtvaardiging, dat staat in vers 10. Toen hij besneden was of als een onbesneden? Belangrijke vraag, Abraham die was gerechtvaardigd uit geloof als een onbesnedene. Besnijdenis was er nog niet. Dat is vers 10 is dat. Oké, dat is Romeinen. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. Omdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel ze onbesneden zijn. Dus hij is een vader van de onbesnedenen. Opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn. Voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Zie je dat? Dus die mensen die besneden waren en die zich beroemden op die besnijdenis. En in zekere zin was dat terecht, want ze waren verkoren door God. Hun waren de woorden van God toebetrouwd, maar zij moesten wandelen in de voetstappen van de gelovige Abraham. Met andere woorden, zij moesten zelf dat geloof van Abraham deelachtig zijn. Dus als Paulus dan zegt in Galaten 3, het geloof is gekomen, of het geloof is geopenbaard, dan denk je van, ja, waar heeft hij het over? Als je ook al ziet dat je dat in de Tenach en in de Torah, dat je dat daar ook al tegenkomt, dat geloof. Snap je mijn vraag? Ik heb er best een hele tijd mee gelopen. En het staat je eigenlijk je ontwikkeling ook nog wel aardig behoorlijk in de weg. Als je daar op dat soort vragen geen antwoord krijgt. Laten we de tekst eens een klein beetje gaan analyseren. Ten eerste, in Galaten 3 vers 19, dus dat eerste vers wat ik net heb gelezen, dan zegt Paulus, zij is eraan toegevoegd, dus die wet is eraan toegevoegd, omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn, het zaad, staat er eigenlijk in het Grieks en ook in het Hebreeuws, het zaad zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. Totdat, dat Griekse woordje archi, totdat, dat vind je ook nog een keertje in hoofdstuk 4, aan het begin, en eigenlijk had ik daar misschien moeten stoppen met lezen. Ik zeg echter, Galaten 4, ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, en daarom zei ik net van, denk eraan, het gaat niet over kinderen, maar zonen, dat is een onderscheid tussen een onmondig kind en een zoon, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles, maar hij staat onder voogden en beheerders, tot archi, het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Nou, dat woord archi gebruikt u alleen nog maar één keer elders. Dat is in een iets andere context in vers 19 van Galaten 4. Van wie ik opnieuw in baringsnood ben totdat Christus gestalte in u krijgt. Daar ga ik nu aan voorbij. Maar eigenlijk dat totdat, dus Galaten 3 vers 19, dat zit als het ware tot 4 vers 2, dat is feitelijk één geheel en dat wordt samengeklemd door dat woordje archi. Totdat het nageslacht, het zaad zou gekomen zijn en totdat het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Wat je waarschijnlijk ook is opgevallen bij het lezen, dat woordje opgesloten. Ja, dat zie je in vers 22 en ook nog een keertje vers 23. Het is een soort van gevangenis. De schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof van Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet, niet door, maar onder de wet, ook weer een belangrijke, Paulus zegt daar onder de wet, bewaakt als gevangenen, opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Ja, dus vanaf dat die wet gekomen is, ja, tot dat punt, waren wij, als Paulus wij zegt, dan bedoelt hij wij Joden, en hij schrijft aan u lieden, dat zijn de heidense Galaten. Wij waren opgesloten onder de wet. We waren gevangen genomen. En dan zegt hij erbij, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof van Jezus Christus. Wij zaten onder die wet opgesloten, gevangen als het ware. Niet opdat die wet onze gerechtigheid zou bieden. Nee, maar opdat het geloof van Jezus Christus de gave van de belofte zou geven. Ja, dat zie je dan in vers 22 en 23. Nou, nu zei ik net ook dat woordje onder. Galaten 3 vers 23 zegt dus onder de wet. En vers 25, maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester, onder een tuchtmeester. En dan gaat Paulus In het stukje wat volgt gaat hij het vergelijken met een Romeins huisgezin waarin kleine kinderen waren. En die kinderen die werden eigenlijk behandeld als slaven. Je zag geen onderscheid. En die kleine kinderen die hadden een tuchtmeester. Dat was vaak ook een slaaf. En die kinderen die moesten gewoon worden opgevoed. En dat gebeurde niet door vader en moeder. Nee, dat gebeurde door een slaaf. En die kinderen die waren dus onder die tuchtmeester. En dat gebeurde tot een bepaald moment. En dat was wettelijk bepaald. Totdat dat kleine kind volwassen was geworden. Hij werd een zoon genoemd. Ja, dus vandaar dat Paulus het heeft over zonen. Ja, want u bent allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Niet meer kleine kinderen. Hij zegt kleine kinderen, dat waren degenen die onder de wet waren. Onder de tuchtmeester. Ook daar gaan we nog een keer een avond aan besteden. Maar ik zeg het vast eventjes dat je een klein beetje het verband ziet. Dus die kleine kinderen onder de wet, onder de tuchtmeester. Ja, totdat het moment van de vader bepaalt. Ja, dat zie je in Galaten 4 vers 2. Of totdat het zaad zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. Dat zijn allemaal van die kleine details waar je eigenlijk op moet letten als je dit gedeelte leest. Dat onder, dat opgesloten en dat totdat. Er zit nog een parallelletje in, wat ook niet altijd voor iedereen duidelijk is. Dat is vers 23 en 24. En dan komen we dicht bij het antwoord op onze vraag. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten, totdat het geloof zou geopenbaard worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nou is dat woordje totdat het geloof geopenbaard zou worden en tot Christus. Dat totdat en tot in onze vertalingen, dat is één en hetzelfde woord. Is een ander totdat dan dat woordje argi wat we net hadden. Hier staat het woordje eis. Tot op, of tot in. Tot in het geloof geopenbaard worden en tot Christus. Misschien moet je beter lezen, verdienen, tot de openbaring van het geloof of iets dergelijks. En tot op Christus. En die parallel, die is belangrijk. Nogal eens een keertje hoor je bijvoorbeeld, vers 24, zo is dan de wet onze tuchtmeester geweest tot Christus. En veel mensen, althans mensen die ik ken, die leggen die tekst uit, die als van dat die wet als het ware ons naar Christus toe heeft geslagen. Er staat dan ook het woord tuchtmeester, dat die wet dus als het ware de functie heeft om jou tot Christus te tuchtigen. Ja, dat hij je als het ware murf maakt en dat je uiteindelijk geen uitkomst meer ziet en dan tot Christus komt. Of het waar is of niet, dat de wet zo functioneert, dat staat hier niet.
Wat is de context? Want in mijn Bijbel staat leermeester, geen tuchtmeester.
Ja, leermeester, tuchtmeester, het is een pedagoog. Dat is eigenlijk het Griekse woord, een pedagoog. En dat was een slaaf die kinderen onder de duim moest houden in het gezin. En dat kon er wellicht zo af en toe hard aan toe gaan, zeker als je een beetje onwillige kinderen hebt. Ja, dan moeten ze af en toe wel eens de knoet erover. Ja, dus het kan best een tuchtmeester geweest zijn zo af en toe. Ja, maar als je makkelijke kinderen hebt, dan was gewoon iemand die de kinderen onderwees en de kinderen opvoedde.
Maar een slaaf had toch zelf niemand die zijn kinderen op kon voeden? Lastig hoor,
het gaat hier dus even, je moet je even voorstellen, een oud-Romeins gezin, een welgesteld gezin, die mensen hadden slaven rondlopen, vader en moeder hadden kinderen, en die slaven, die hadden ze in dienst, en die, dat, voor administratieve doeleinden, maar ook voor de opvoeding van de kinderen, voor het onderwijs. En slaaf, dat woord slaaf, dat klinkt misschien wat negatief, die hadden het niet altijd slecht of zo.
Ja, die slaaf... Gezinnen, maar de minder welgestelde gezinnen, die komen zich
dat
toch niet...
Nee, maar daar gaat het hier dus ook niet over. Die vergelijking maakt Paulus hier dus ook niet. Dus ik heb het nu even over het beeld wat Paulus volgens mij hier voor ogen heeft. Dat de pedagoog in zo'n gezin, die zorgde voor de kinderen. Ja, en de rijke vader en moeder, ja, die hadden wel andere dingen te doen. En die bemoeiden zich eigenlijk helemaal niet met die kinderen. Dat lieten ze aan de slaven over. Ja, dat is het beeld wat hier geschetst wordt. En natuurlijk, ja, hoeveel armen waren, ja, die konden zich dat natuurlijk niet permitteren. Maar daar kijkt Paulus hier nu niet naar. Oké? Okay?
Ja. Of het oké is, weet ik niet. Maar...
nee, het is niet oké, maar ik bedoel, die vergelijking maakt Paulus hier niet. Ja. Dus... Ik denk dat we het beeld nu wel een beetje voor ogen hebben. Ja, dus Abraham en die gelaten. Daartussen zat dan de wet. Die wet die wordt vergeleken met een leermeester. Laat ik dat woord dan maar gewoon gebruiken. Een leermeester, een onderwijzer. Een onderwijzer van kleine kinderen. En op een gegeven moment, als dan het geloof gekomen is, dan worden die kleine kinderen... Die worden dan zonen genoemd. En die vergelijking gaat Paulus dan ook nog verder maken in Galaten 4. Dus er zit een voortgang in van kleine kindertjes. Die getuchtigd moesten worden inderdaad. Geleerd moesten worden. Maar ook onderwezen moesten worden. Grootgebracht moesten worden. En als het moment daar is. Dan worden ze zonen. Ja? Maar wat betekent dat nu in de context van hier Galaten 3? Dus totdat het geloof gekomen is. Welk geloof heeft hij het over? Het is het geloof van Jezus Christus. En geloof kun je dan misschien het beste vertalen met trouw. Dat is wat het betekent. Het is de trouw van Jezus Christus. En over die trouw heeft Paulus in die gelaten brief ook al gesproken. Dat begrip geloof van Jezus Christus, dat is essentieel in het evangelie zoals Paulus dat brengt. Dat merk je al in zijn brief aan de Romeinen. Ja, want we gaan eventjes de teksten langslopen waarin je dat geloof van Jezus Christus ziet. Ik denk dat het voor niemand kwaad kan om dat nog eens een keertje op een rijtje te hebben. De eerste keer... is Romeinen 3, maar ik wil eerst even naar Romeinen 1 dan. In Romeinen 1, die versen 16 en 17, geeft Paulus een samenvatting van wat er allemaal gaat komen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat is van die tekst uit Habakkuk. En waarom haalt hij daar nou uitgerekend Habakkuk aan? Daar komen we vandaag niet meer naartoe. Het wordt te veel om dat er ook nog bij te halen. Dus dat laat ik voor een volgende keer liggen. Verder moet je me dan maar heel eventjes geloven dat het waar is wat ik nu zeg. Of tenminste, ik probeer de dingen in het ware daglicht te stellen. Ten eerste, hij zegt, het evangelie is een kracht van God. Het evangelie, dat is niet een verhaaltje. Het is niet een aaneenschakeling van woorden en teksten en weet ik wat. Nee, het is een kracht van God. En Paulus gebruikt dat woord kracht niet voor niks. Want dat heeft hij namelijk in Romeinen 1 vers 4 ook al gebruikt. Dat hij de zoon van God is. Vers 4. Hij is in kracht bewezen dat hij de zoon van God is door zijn opstanding uit de doden. Krachtelijk bewezen, of in kracht staat hij, in kracht bewezen dat hij is de zoon van God. En dat koppelt hij, die kracht koppelt hij aan opstanding uit de doden. En dan zie je hier in vers 16 dat hij zegt, ja, dat evangelie dat is een kracht van God tot zaligheid. Waarom? Nou, de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardig zou uit het geloof leven. Nou, dan komt er een heel gedeelte waarin ook de wet aan bod komt. En dan bladeren we door tot Galaten 3, vers 21. Ja, dus Paulus die haalt een heleboel teksten uit de Tenach aan en dergelijke. En ook daarin gaat hij weer in op de relatie van de mens tot de wet. Maar dan zegt hij in vers 21, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof, de trouw van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Dus hij zegt, er is een gerechtigheid gekomen buiten de wet om, zonder de wet. Er wordt wel door die wet en die profeten getuigd van die gerechtigheid, maar het is zelf de gerechtigheid niet. Die gerechtigheid die gekomen is, die is gekomen door de trouw van Jezus Christus en die komt tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. In vers 26 van ditzelfde hoofdstuk zien we dat nog een keertje. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. De trouw van Jezus is. Dus zij die uit zijn trouw zijn. Uit zijn geloof zijn. Dat is de kracht van het evangelie. Tegenover dus de rechtvaardigheid die uit de wet is. Galaten 2, we gaan weer terug naar de Galatenbrief. Dus Paulus die heeft dat begrip geloof behandeld voordat hij in Galaten 3 kwam. In Galaten 2, ik zal lezen vanaf 15. Wij, die van nature Joden zijn, dus wij Joden, zegt hij tegenover u heidenen, en geen zondaars uit de heidenen, weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. Voor een van de merkwaardige reden staat het hier nu wel goed, de tweede keer. Van Christus en niet uit de werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Opnieuw, je ziet dus in vers 16, gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. En dan nog een keertje in vers 20. In ditzelfde hoofdstuk. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof, absoluut niet waar, in de Zoon. Nee, van de Zoon van God. Die mij lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hij leefde niet door zijn eigen geloof. Hij leefde door de trouw van Jezus Christus. Dat is de basis waarop hij stond. En alleen op die basis kun je zo'n tekst naspreken. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik denk dat we het tegen elkaar gewoon kunnen zeggen, als ik daar moet leven van mijn eigen geloof in de Zoon van God, dan ben je meestal nergens. Snap wat ik bedoel. Ja, dat is niet iets waar we meestal erg over naar huis kunnen schrijven. Over ons krachtige geloof in de Heer of zo. Nee, het is zijn trouw. Zijn geloof waarop Paulus staat. En nog één keer vinden we dit hetzelfde begrip. En opmerkelijk ook weer waar het gaat tegenover de rechtvaardiging van de wet. Dat is een hele andere brief. Dat is de brief aan de Filippenzen. Filippenzen 3. Vers 9. Dan zal ik even dat stukje daarvoor ook lezen. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En die vuiligheid bedoelt hij al die voorrechten die hij als Jood had. Ja, al die voorrechten die hij onder de wet had. Opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. En natuurlijk is er dan ook nog een menselijke kant aan de zaak. Je moet dit verhaal wel geloven. Ja, dus dan word je er zelf bij betrekken om daar iets over te kunnen zeggen, over die trouw van Christus. Je moet wel gehoord hebben van het evangelie en de kracht van het evangelie, voordat je er überhaupt zelf iets mee kunt. Ja, dus daarom zie je hier ook weer ook het geloof van Paulus terug. Dat geloof van Jezus Christus, de trouw van Jezus Christus. Nou, ik denk dat ik het hier al vaker heb verteld. Ja, dat is zo mooi. Daar zie je weer perfect die relatie tot de wet terug. En daar zullen we dan mee gaan eindigen. En dat beschrijft Paulus ook in deze brief aan de Galaten. Wat is nou dat geloof, die trouw van Jezus Christus, waar hij het over heeft? En die nu gekomen is, waarvan hij in Galaten 3 schrijft. Dat evangelie, dat vind je in Galaten. Even kijken hoor. 3, ook het begin van Galaten 3. En dan zegt hij twee dingen. Allen die uit de werken van de wet zijn, dat is vers 10, zijn onder de vloek. En er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Nou, dat is heldere taal, lijkt me. Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Opnieuw die tekst uit Habakkuk 1. En dan gaan we nog even verder, want Paulus die legt, bij mij staat er een zwart kopje tussen, maar Paulus legt hier een relatie. In vers 13, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Dus het is twee keer dat toch wel akelige woord vervloekt. Vervloekt een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in de boek van de wet om dat te doen. Eigenlijk spreekt Paulus de vloek over alle Joden uit. Omdat niemand die wet kon doen. Dus er werd ook niemand uit de werken van de wet gerechtvaardigd. En dan zegt hij vers 13. Maar Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven. Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. En hier is de trouw van Christus. En dan zeg je, hoe breng je dit nou samen? Ja, dat is een paradox, zoals je dat in de filosofie of in de wiskunde zou zeggen. Eigenlijk een schijnbare tegenstrijdigheid. Die valt bijna niet op te lossen. Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat in de wet geschreven staat. Maar Christus is onder de wet gekomen. En is dus helemaal niet vervloekt. Want hij heeft wel alles gedaan. Hij is onder de wet gelaten. 4 is dat weer. Hij is onder de wet gekomen. En hij heeft wel gedaan alles wat geschreven stond in het boek van de wet. Dat betekent dat die wet en de profeten getuigen van die nieuwe gerechtigheid. Die getuigen dus van die Christus. Die Christus die komen zou. En hij is de ware Israëliet. De ware Jood. Hij heeft de besnijdenis helemaal volgemaakt. Hij liet zien waartoe die wet bedoeld was. Wat zegt de wet? Nou, ieder die de wet doet, die zal leven. En dan komt de paradox. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Door zelf een vloek te worden. Want, er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. En vervloekt is ieder die aan het hout hangt, dat is ook de wet. Dus Christus is onder de wet gekomen, en hij heeft eigenlijk die hele wet volbracht, tot en met de woorden, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. En zo is Christus een vloek geworden. En dat bedoel ik, dat zijn twee dingen die botsen. Hij volbrengt die wet volkomen. Hij laat zien waar die wet voor bedoeld was. Hij volbrengt die wet. En tegelijkertijd wordt hij toch een vloek. In plaats van dat hij het leven krijgt, wordt hij toch een vloek. Omdat hij aan het hout hangt. Hij is als een vervloekte gestorven. En hoe kan dat? En hoe brengen we dat samen? Nou, dus Christus zijn, onder de gehoorzaamheid van de wet, die was zo volkomen, dat hij de weg helemaal is gegaan, tot aan de dood van het kruis. En die woorden die moeten je waarschijnlijk wel ergens een lampje doen branden, dat komt uit Filippenzen 2. Ja, dat is zijn totale gehoorzaamheid. Ja, dat hij het geen roof geacht heeft om aan God gelijk te zijn. Hij is mens geworden, hij is een dienstknecht geworden, hij is een slaaf geworden. Zelfs, hij is volkomen gehoorzaam geworden tot aan de dood. De dood van het kruis, staat er nou nog achter. Hij heeft zich zo totaal ontledigd van zijn heerlijkheid. Hij is een vervloekte geworden tot aan het kruis. En zo heeft hij ons vrijgemaakt. Nee, helemaal niet amen. Nee, want hij hangt nog aan het kruis, in mijn verhaal nu. En dat is niet jouw verlossing.
We waren nog niet
zover. Zover waren we nog helemaal niet. Want de paradox is nog niet opgelost. Ik hoop dat je met me eens bent. Ja, Christus is onder de wet gekomen, heeft die wet verbracht, tot aan de dood van het kruis. Wat is het antwoord natuurlijk? Wat is Gods antwoord? Nou, dat is nou het evangelie, wat Paulus ook aan deze heidenen kan brengen. Wat was het geloof van Abraham? Nou, Abraham die geloofde, halleluja, in een God die doden levend maakt. En Christus Jezus, die had het leven verdiend. Gewoon letterlijk verdiend door wie hij was. Hij had dat leven, en niet alleen voor zichzelf, maar hij had feitelijk dat leven voor de hele wereld verdiend. En het antwoord, Gods antwoord, wat geen mens zou verzinnen, dat is de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij leeft, hij laat dus door zijn opstanding zien dat hij werkelijk degene was die komen zou. De wet en de profeten getuigden van hem. Daarom getuigden ze van die gerechtigheid. Het was buiten de wet om, maar ze getuigden wel van die gerechtigheid. En hij is opgestaan uit de doden. En hij leeft. En daarom kan Paulus nou zeggen in Galaten 2, ik ben met Christus gekruisigd en niet En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. De trouw van God. Van de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hij identificeert zich helemaal met de Christus. Die Christus is gekruisigd. Ik ook. Christus is gestorven. Ik ook. Christus is begraven. Ik met hem. Romeinen 6, we hebben het een poos geleden nog over gehad. Ik met hem. Christus leeft. Ik ook. Amen. En nu wel amen. Ja. We zullen met elkaar danken. Geloofd en gesprezen zij uw grote en heerlijke naam, Vader in de hemelen, Vader van onze Heer Jezus Christus. Vader, we danken u voor dat krachtige, dat wonderen evangelie. Heer, wat u alleen met kracht in onze harten kan brengen, waar mensenwoorden niet toereikend voor zijn. Heer, geef dat we in de overdenking van uw evangelie vreugde, blijdschap en kracht in dat nieuwe leven mogen ervaren. En dat nieuwe leven mogen leven tot eer en verheerlijking van uw naam. Dank u voor alles wat u ons zo geeft, ook in elkaar. Heer, we zo met elkaar mogen nadenken over uw woord, gemeenschap mogen vormen in Christus Jezus, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heer, we bidden u, wilt u met een ieder persoonlijk ook van ons zijn. Heer, ook als de moeilijkheden van ons leven ons kunnen drukken, als we het emotioneel soms zwaar kunnen hebben. Heer, dat uw woord, uw evangelie, ons ook in die dagen dat tot een troost en een kracht mag zijn. En dat we dan die woorden van Paulus na mogen spreken. Dat het allemaal niet geeft, want we leven niet meer. Maar we leven in Christus Jezus, omdat we met hem gekruisigd zijn. We danken u, Vader, voor alles wat we ook in het afgelopen jaar met elkaar hebben mogen delen. En we bidden u voor een rijke zegen voor het jaar wat u voor ons ligt. Heer, wilt u zelf onze leermeester, onze onderwijzer zijn. Dat we op mogen groeien van kinderen tot zonen. Jezelf tot een volwassen man. In u, door u, tot u zijn alle dingen. En we danken u dat u ons dat heeft bekend willen maken. Die vreugde in ons hart wel voor heeft willen geven. Amen.